Goed, vanmorgen dan echt mijn allerlaatste preek als voorganger van Berea de Maten. Lekker beginnen. Ja, ik zeg niet dat dit de laatste keer is dat ik hier zal spreken, want er staan gelukkig inmiddels al een paar spreekbeurten gepland. Maar dan ben je maar gewoon een gastspreker, heb je eigenlijk niet zoveel te vertellen. Maar deze keer voor de laatste keer als voorganger van deze gemeente. En ik heb me de afgelopen weken afgevraagd van, waar ga je het dan over hebben? Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. De Bijbel staat vol met allerlei thema's. Maar ik heb gezocht naar een thema, naar een woord, dat min of meer samenvat alles waar het de afgelopen 9,5 jaar in al die preken over is gegaan. Als een soort rode draad. Als ik zeg de afgelopen 9,5 jaar preken, ik heb het even nagekeken, want ik hou een soort administratie bij van waar ik spreek en wat ik dan allemaal zeg. Ik heb de afgelopen 9 jaar hier 118 preken en bijbelstudies en meditaties mogen houden over het woord van God. En als ik dat dan zou mogen samenvatten met één woord, dan, en je ziet het al staan, dan zou ik dat vanmorgen zo willen samenvatten. Het woord hoop, of nog beter gezegd, zoals de Bijbel erover spreekt, over levende hoop. We gaan straks kijken waar deze woorden vandaan komen, want ze komen letterlijk uit de Bijbel. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst een woord van dank uitspreken. Er zijn dan net al een aantal woorden van dank uitgesproken naar mij, naar Sonja en ons samen. Maar mag ik van mij uit dan ook een woord van dank uitspreken naar jullie als gemeente? En in het bijzonder naar jullie als leiding van de gemeente voor het vertrouwen dat mij al die 9 jaar is gegeven om die kostbare heilige woorden van God uit te mogen leggen, dichtbij te mogen brengen, de praktische vertaalslag daarvan te vinden. Ik heb dat ervaren als een voorrecht en ik zeg er ook eerlijk bij, ook als een grote verantwoordelijkheid. Ik heb altijd geprobeerd om het zo goed mogelijk, zo zuiver mogelijk te doen, om het zo dichtbij mogelijk te brengen, om een goede balans te vinden tussen soms vermaning en troost, maar om door alles heen steeds de levende hoop waar de Bijbel over spreekt, om die te laten klinken. Ik zeg tegelijk maar even aan het begin van de preek bij, en dat kwam net al voorbij in het filmpje. Ja, ik ben me ervan bewust, ik geef het eerlijk toe. Het was soms voor sommigen wel wat erg veel wat ik allemaal dan in één preek wilde zeggen. Soms zelfs een beetje te lang. Oké, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En ik bedacht me, stel je zou mogen kiezen om te gaan eten in een restaurant waar ze regelmatig even net iets te veel geven op je bord. Of een restaurant waar je weggaat en je denkt van, nou, het was eigenlijk net niet genoeg. Nou, dan weet ik wel wat voor restaurant ik kies. Zo, dan heb ik dat ook wel goed gepraat. Maar goed, hoe wil ik al die 9 jaar van preken en studie samenvatten? Nou, met deze 2 woorden, je ziet er staan, levende hoop. En deze 2 woorden komen we tegen in 1 Petrus 1, vers 3. En ik wil dat heel graag met je lezen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het over, vertaalt het zo, en ons zo levende hoop gegeven. Ik ga straks wat meer over deze tekst zeggen, maar ik vind het zo mooi. Levende hoop. De Bijbel spreekt over levend water, dan gaat het over de Heilige Geest. Jezus zegt van zichzelf, ik ben het levende brood. En ga je dat samenvoegen, dan hebben we het over levende hoop die ons in Christus en door de Heilige Geest wordt geschonken. We gaan straks verder naar deze tekst kijken. In diezelfde brief, maar dan in hoofdstuk 3, lezen we opnieuw over de hoop. Het was een thema dat bij Petrus volgens mij ook echt een populair thema was. En dan lezen we een oproep voor de gelovigen van toen, maar ik geloof ook voor de gelovigen van 2023, om bereid te zijn, om altijd bereid te zijn, verantwoording af te leggen aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en ontzag. Toen ik deze tekst las, dacht ik, dit vind ik eigenlijk wel een hele mooie verwoording van wat ik als mijn belangrijkste opdracht de afgelopen 9 jaar heb gezien. In de eerste plaats door de prediking, maar ook door al het gemeenteopbouwwerk, ook in alle persoonlijke contacten, in alles wat ik heb mogen doen, om verantwoording af te leggen van, om te spreken, om te getuigen over de hoop die in mij is. Ik heb dat in de eerste plaats ervaren als een heilige opdracht. Maar ik heb het ook gedaan vanuit mijn hart, vanuit een diep verlangen. Ik kon niet anders. En ik kan ook oprecht vanmorgen zeggen, ik heb het ervaren als een vreugdevolle bezigheid. Wat een vreugde om hier zo lang jullie als gemeente te mogen dienen als voorganger. Ja, gelijk eerlijk toegegeven, er waren in al die jaren waren er ups en er waren ook zeker downs, maar alles bij elkaar, het was boven alles vreugde om dit te doen. Het heeft veel gekost. Jullie als gemeente 9 jaar lang elke maand een vergoeding overmaken, dat heeft jullie wat gekost. Maar het heeft ook mij, het heeft ook ons wat gekost. Het heeft ons heel veel energie gekost. Het heeft ons heel veel tijd gekost. Ik heb even van de week zitten kijken hoeveel kilometer heb ik gereden 9 jaar lang van Apeldoorn naar Nieuw-Vennep. Soms 2, soms 3 keer per week. Ik zou je me niet vertellen op welke kilometerstand ik uitkom, want dan gaan de groene broeders en zusters onder ons waarschijnlijk nu het een beetje benauwd krijgen. Maar het heeft alles heel veel gekost en ik kan zeggen, we hebben dat met vreugde gedaan. Het heeft ook Sonja best wel gekost. Heel wat dagen, heel wat avonden en soms als ik hier bleef overnachten ook heel wat nachten dat ze het zonder mij moest doen. Ik weet niet of ze dat altijd even erg vond, maar het heeft er wat gekost. Maar we kunnen vandaag echt terugkijkend op 9 jaar, kunnen we echt samen en vanuit het diepste van ons hart zeggen, we hebben dat met vreugde en we hebben dat graag gedaan. Wat is het mooi om zo die levende hoop die in ons is, om die aan elkaar door te mogen geven. Juist in een wereld die steeds meer wordt gekenmerkt door wanhoop, door hopeloosheid. En ook soms komt dat heel dichtbij in ons leven. Ik heb de afgelopen jaren ook soms meegemaakt hoe ook in het leven van kinderen van God, in gemeenteleden van brede mate, hoe er soms de wanhoop kan toestaan om dingen die gebeuren. Wat is er dan geweldig om in al die jaren zoveel hoop te mogen brengen. Voordat ik verder met jullie ga om te ontdekken wat de Bijbel leert over de hoop, wil ik jullie graag eerst meenemen naar even een paar weken geleden. De verkiezingsavond van 22 november, met die denk ik voor ons allemaal nogal verrassende uitslag, opeens de PVV, Geert Wilders, de grootste partij van Nederland. Het was even wennen, denk ik. Ongeveer een half uur na de eerste prognose kwam Geert Wilders voor de camera, voor zijn overwinningsspeech. Nou, even los van wat ik persoonlijk vind van Wilders en hoeveel verwachtingen ik daarvan heb. We doen in de kerk niet echt aan politiek. Maar ik moet zeggen dat hij in die overwinningsspeech iets zei dat inspireerde mij. En dat heeft me eigenlijk ook een beetje op het spoor gezet naar het thema van deze morgen. Want wat zei hij op een gegeven moment in die overwinningsspeech? Dat betekent dat de hoop van de Nederlander die vandaag voor de agenda van hoop heeft gekozen, dat die weer op één komt te staan. En hij doelde hier op het verkiezingsprogramma van de PVV vanaf 2010 met als titel Agenda van Hoop en Optimisme. Oké, we gaan het zien. Maar weet je wat ik die avond dacht toen ik dit Geert Wilders hoorde zeggen? Ho, wacht even. Als Geert Wilders een agenda van hoop heeft, ik ken iemand die heeft nog veel meer. En die heeft echt een agenda van hoop. Van levende hoop. En dat is onze God, onze Heer, onze Koning, die wij vanmorgen hier met elkaar aanbidden. Amen. En het verkiezingsprogramma van deze God, dat is de Bijbel. Het boek vol van levende hoop. En de inhoud van het verkiezingsprogramma van onze God bestaat uit een goede, een blijde boodschap, het evangelie. En ik geloof dat het evangelie de meest hoopvolle boodschap is van het hele universum. Een boodschap voor een hopeloze wereld en een boodschap voor hopeloze mensen. De agenda van hoop van de PVV, die laten we nu verder rusten. Ik wil vanmorgen verder met jullie gaan nadenken over Gods agenda van hoop. En daar geloof ik in. En daar heb ik het volste vertrouwen in. En ik wil je graag een aantal dingen laten zien wat er staat op Gods agenda van hoop. Over agenda gesproken. Ik was niet alleen voorganger, ik was de afgelopen 9 jaar ook heel vaak voorzitter. We hebben heel veel vergaderd, in allerlei settings, met de oudsten, met de taakveldleiders, in bezinningsdagen, met werkgroepen, soms ook met gemeenteavonden waar jullie bij waren. Heel veel vergaderd en als voorzitter mocht ik dan meestal ook de agenda maken. Dat was soms even puzzelen. Ik moet je zeggen, al die jaren van vergaderen, met name met de oudsten en met de taakveldleiders, wat kijk ik daar met veel dankbaarheid op terug. Wat hebben we ongelooflijk veel met elkaar gesproken, gebeden, gezocht en soms ook echt geworsteld. Soms waren er hele, en de gemeenteleden weten waar ik het wel ongeveer waar ik het over heb, er waren soms hele moeilijke keuzes te maken. Maar wat was het goed om al die uren met deze trouwe broeders en zusters, deze oudsten en taakvolleiders, dit te mogen doen. Vandaag mag ik dan voor de laatste keer hier en dan gemeentebreed de agenda presenteren. En het is de beste agenda die ik in al die 9 jaar heb mogen presenteren, namelijk Gods agenda van hoop. Er staan 6 agendapunten op. We hebben genoeg vergaderingen gehad met veel meer agendapunten, maar ja, ik moet het kort houden. Dus ik heb me beperkt tot 6 agendapunten. En het eerste waar ik vanmorgen met jullie over wil nadenken is dat op Gods agenda van hoop, daar gaat het over bijbelse hoop. Want laten we eerlijk zijn, als we het hebben over hoop, dat is in ons taalgebruik toch heel vaak veel meer een uitdrukking van een onzeker verlangen of van een onzekere wens. Je zult het de komende weken ongetwijfeld weer gaan horen, misschien op radio, of dat je tegen elkaar zegt van, ik hoop dat we dit jaar dan eindelijk weer een witte kerst krijgen. Weinig kans. Of ik hoop dat ik gezond blijf. Of ik hoop dat ik een goede baan mag vinden. Allemaal uitdrukkingen van, ja, ik hoop het, maar het is maar heel onzeker. Ik weet nog niet of het gaat gebeuren. Voor zover ik het nou kunnen nagaan, lezen we in de Bijbel 1 keer dat er in die zin ook over hoop gesproken wordt. Als een onzeker verlangen. Namelijk Paulus, die schrijft op een gegeven moment in een van zijn brieven, ik hoop van de winter bij jullie te komen. Met andere woorden, ik weet het nog niet zeker, we moeten het gaan zien. Het is, nou ja, onze hoop in ons taalgebruik is vaak niet veel meer dan een soort van wishful thinking. We weten het niet zeker, we hopen het maar. Maar als we lezen in de Bijbel over hoop, over de bijbelse hoop, dan heeft dat een heel ander karakter, een heel andere kleur. Dan heeft het te maken met vertrouwen. Dan heeft het te maken met zekerheid. We hopen niet iets op wat God heeft beloofd of op God zelf, zo van, nou ja, we zien het wel. We zien wel waar het schip wel of niet strandt. Nee, het is een bijbelse zekerheid. Het Griekse woord voor hoop, dat is het woord elpis. Niet te verwarren met elvis, dat is iets heel anders. Het is elpis en dat betekent hoopvolle verwachting. Het is een zekerheid. Ik heb er een tijdje geleden, ik denk al 1 jaar of 2, 3 geleden, een keer een aparte preek aangeweid dat de hoop in de Bijbel ook wordt gepresenteerd als het anker van de ziel uit Hebreeën. En een anker, dat staat voor zekerheid. Het kan stormen in je leven. Het kan stormen in deze wereld. Er kan van alles en nog wat in beweging zijn. Maar als je je anker uitslaat, dan heb je zekerheid. Dat is bescherming. En dat is de Bijbelse hoop. Het anker van de ziel. Je ziet hier dat tekeningetje. Een anker, een hartje en een kruis. Dat staat natuurlijk voor die 3 woorden uit 1 Korinthe 13. Geloof, hoop en liefde. Let op de volgorde. Wil je deze Bijbelse hoop, waar we vanmorgen over nadenken, wil je die echt in je leven ontvangen en van het kunnen leven? Dat begint met geloof. Dat begint met geloof dat God een uiterst volmaakt betrouwbare God is. 100% betrouwbaar. Ik las ergens dat er maar liefst 7000 beloften in de Bijbel staan. Geloven is, God, u bent de God van de belofte. En bij u is het ja en amen. En daarom heb ik een hoop die zeker is. We zingen dat in een van de opwekkingsliederen. Ik heb een hoop die zeker is. Over deze hoop mogen we vanmorgen met elkaar nadenken. Ik ga naar het tweede agendapunt. En daarmee wil ik je laten zien dat de hoop, waar de Bijbel zo duidelijk over spreekt, die heeft niet in de eerste plaats te maken met iets waar we op hopen, maar in de eerste plaats op iemand waarop we hopen. En het agendapunt maakt gelijk duidelijk wie die iemand is. Dat is Christus. Als we even kijken naar het Oude Testament, dan zien we dat eigenlijk al heel mooi naar voren komen, waar beleden wordt door een van de psalmisten, want u bent mijn hoop. Hoe zingen we dat in een van de liederen? Mijn hoop is op u, Heer. Maar dit gaat nog verder. U bent mijn hoop, Heere, Heere. En wat lezen we in het Oude Testament over de relatie tussen Israël en God, de schepper? We lezen tot twee keer toe in Jeremia 14. U, Heere, hoop van Israël. Ik vond het zo mooi toen ik dit in de voorbereiding tegenkwam. Ik denk dat is door de profeet Jeremia honderden jaren geleden uitgesproken, 2600 jaar geleden. Maar ik geloof dat deze belijdenis ook een belijdenis is voor vandaag 2023. Israël is in nood. Ik hoef alleen maar de datum te noemen en je weet waar ik het over heb, 7 oktober. Maar ik geloof dat ook voor deze tijd geldt, u Heere, u bent de hoop van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En ik bid elke dag voor Israël. En ik bid elke dag, o Heer, wilt u het hart van dit volk terugbrengen bij uw hart, opdat ze deze belijdenis gaan overnemen. Heere, u bent onze hoop. Als het gaat over Israël, het was een van de thema's waar ik de afgelopen jaren ook met vreugde regelmatig met jullie over heb mogen spreken. En als ik het een beetje inschat, gaat dat lijntje ongeveer wel door met Stef, toch? Ja, hè? Heel goed. Nou, wat lees je in het Nieuwe Testament? Daar wordt dat heel concreet toegespitst op de Heer Jezus Christus. 1 Timotheus 1 vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God onze zaligmaker en van de Heer Jezus Christus, onze hoop. Wie is jouw hoop? Wie is mijn hoop? Wie is onze hoop? Het is Jezus Christus alleen. Hoop voor vandaag, hoop voor morgen, maar ik geloof ook hoop voor alles wat er na dit leven nog allemaal gaat volgen. Ik moest ook denken aan een nederpopliedje. Het was ooit een hit. Volgens mij is het van origine geschreven door André Hazes senior, maar het werd een hit, ik dacht door Guus Meeuwis. En in dat lied kwam dit zinnetje, en dat vond ik zo mooi. Geef mij je angst en ik geef je er hoop voor terug. Ik denk niet dat André Hazes senior hierbij heeft gedacht aan de Heer Jezus. Maar ik denk er wel bij aan. Ik geloof dat Jezus vandaag, en misschien ook wel heel persoonlijk, zoals je hier zit of zoals je nu meekijkt, ook heel persoonlijk zegt, geef mij je angst. En ik, en niemand anders, ik geef je er levende hoop voor terug. Ik zou vandaag tegen alle mensen, alle hopeloze, alle wanhopige mensen willen zeggen, kom tot Jezus en je hebt een ontmoeting met degene die blijvende, levende, eeuwige hoop geeft. Voor het leven hier en voor alles wat daar op volgt. Het draait dus om Jezus. En daarom ben ik 9 jaar geleden, en Marjan die refereerde er net al even aan in de video, ben ik hier 9 jaar geleden begonnen, eerst als gemeenteopbouwwerker en vanaf begin 2017 als voorganger. En toen bij de inzegeningsdienst, dan heb ik deze woorden gelezen. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid, maar ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde. Waarom alleen over Jezus? Omdat Hij de enige hoop is voor de wereld. Omdat Hij de enige hoop is voor de gemeente. Omdat Hij de enige hoop is voor jou en voor mijn leven. Jezus Christus en die gekruisigd. Je zult ongetwijfeld in zo'n periode dat ik dan afscheid neem, dan zul je misschien ook wel een soort onbewuste of bewuste evaluatie maken. Nou, ga je gang. Maar dan hoop ik dat je in ieder geval dit zult kunnen concluderen, dat bovenaan de evaluatie van mijn 9 jaar voorgangerschap komt te staan. Hij sprak over Jezus Christus en die gekruisigd. En de rest boeit me eerlijk gezegd niet zo. Want dat is waar het om gaat. Ik heb hem trouwens wel even doorgelezen en dat doe ik nu ook maar even. Want wat staat er dan bij? En het zijn woorden van Paulus. Maar ik gaf toen al aan van, nou daar herken ik me best wel in hoor. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. Dat heb je misschien niet zo heel erg gemerkt als je mij hier vrij en frank op het podium ziet staan. Maar de mensen die wat closer met me hebben gewerkt, die zullen dat denk ik af en toe ook wel echt hebben gezien. Dat ik inderdaad ook maar een gewoon jongetje ben, soms wel een beetje verlegen, soms wel een beetje angstig en soms ook wel een beetje onzeker. Als je soms zulke moeilijke keuzes moet maken, waarvan je weet dit heeft consequenties, soms ook heel persoonlijk voor mensen, dan voel je je onzeker. Ik heb me soms best wel onzeker gevoeld, mag je best weten hoe ik om moet gaan met alle verwachtingen die er dan zijn. Terwijl ik maar gewoon een parttime voorganger was van eerst 16 en de laatste tijd dan 20 uur in de week. Mocht ik aan jouw verwachting niet hebben voldaan, het spijt me. Maar dan kon me soms onzeker maken van ik moet zoveel doen en ik wil zoveel bereiken. En ik ben ook wel een beetje strebertje, moet je niet doorvertellen. Maar het zat er allemaal in, soms angstig, soms onzeker. Maar, er staat hier een punt, maar het gaat door. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Stef en ik hadden gisteravond even wat appcontact. En Stef gaf iets aan van, als ik het straks ga overnemen. Nou, ik weet niet precies hoe je het formuleerde, maar toen appte ik gelijk terug. Stef, het maakt niet uit, joh. Want ik mocht het doen door de kracht van de geest. En ik weet, jij gaat het doen door de kracht van de geest. En daarom geloof ik dat het gewoon ook doorgaat. Dat er in die zin niks verandert. Een andere naam, een ander gezicht. Maar het gaat om de kracht van de geest van God. En daar geloven we in dat God dat ook in de tijd die voor ons ligt, dat God dat wil geven. We gaan snel door naar het volgende agendapunt. En dat heb ik genoemd een hoopvolle toekomst. En dat sluit aan bij een preek. Ik vergeef het je als je hem je niet meer kunt herinneren. Maar bij een preek die ik vorig jaar, nieuwjaarszondag 2022, heb gehouden met als thema wat de toekomst brengen mogen. En toen hebben we onder andere deze tekst gelezen. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. De MBV 21 heeft het over een hoopvolle toekomst. We hebben toen gezien dat deze woorden natuurlijk in de eerste plaats bedoeld zijn voor het volk Israël. Ze werden uitgesproken terwijl ze daar 70 jaar in ballingschap waren in Babel en Jeremia mocht spreken, maar er komt een andere tijd. En ik geloof dat Jeremia niet alleen sprak over de tijd die zou komen na de terugkeer uit de ballingschap, maar ook over een verre toekomst. Wij geloven dat het volk Israël, en dat zeg ik ook vandaag, te midden van alle verdrukking, dat er een hoopvolle toekomst is voor Israël, omdat God zich verbonden heeft aan dit volk. En God is trouw en bij God is het ja en amen. Maar we hebben toen ook gezien dat je deze belofte natuurlijk ook als kind van God ook op je eigen leven mag toepassen. Ja, God belooft ons een hoopvolle toekomst. In de eerste plaats voor de gemeente. Ik geloof zo dat God een hoopvolle toekomst heeft voor Brede Maten. We hebben het eerder op een gemeenteavond zo omschreven. Misschien dat er nu voor de gemeente een nieuw hoofdstuk aanbreekt. Met een nieuwe voorganger. Ik heb hem in de BDM Niels Mil genoemd, een nieuwe bouwvakker. Want meer is er niet hoor, je bent gewoon een ordinaire bouwvakker, dan weet je dat. Hard werken, weinig verdienen. Oh nee, dat valt er mee. Nee hoor, je hoort mij absoluut niet klagen. Maar het is hard werken, je bent gewoon een bouwvakker. En ik geloof dat God ook bij deze nieuwe bouwvakker doorgaat. Dat er een nieuw hoofdstuk, een nieuwe fase is voor de gemeente. En gemeente, ik wil je oproepen. Ga niet als een kat in de boom zitten kijken hoe het zal gaan. Maar ga ervoor. Vol van geloof. Vol van verwachting. En vol van hoop. En zet je in, samen met Stef en met Agnes en het hele oudste team en alle taakverleiders. Zet je in als een levende steen voor de bouw van een geestelijk huis. En dan geloof ik dat er ook voor Brede Maten een hoopvolle toekomst is. En dat zeg ik tegen alle prognoses in dat de kerken alleen maar steeds minder of ze steeds verder zullen leeglopen en dat er steeds meer christenen komen in Nederland. Daar staat God boven. Ik geloof in een hoopvolle toekomst. Maar ik geloof ook in een hoopvolle toekomst voor jou. En voor jou en voor jou. Wat de omstandigheden van je leven ook zijn. Ik geloof dat God het beste met je voor heeft. Dan wil ik ook wel even herhalen wat ik toen in dienst zei, vorig jaar januari. Dat als het gaat om de hoop van de toekomst voor ons leven, dat is geen garantie dat dus al jouw dromen worden vervuld in dit leven. Dat is geen garantie dat je altijd gezond zult blijven en dat je welvarend zult zijn, dat je succesvol zult zijn. En we noemen dat wel het welvaartsevangelie. Als je maar gelooft in God, komt alles goed. Ja, alles komt goed. Maar je maakt nu nog deel uit van een gebroken schepping en we zijn allemaal gebroken mannen en vrouwen. Ik geloof dat God zeker het beste met ons voor heeft, maar die hoop voor de toekomst, ik geloof dat God ons dan vanmorgen ook uitdaagt, ja, kijk even verder dan je geestelijke neus lang is. Met die hoop voor de toekomst heb ik veel meer voor je in petto dan wat je voor dit leven hier op aarde ooit aan zou kunnen. De hoopvolle toekomst, ik geloof dat dat uiteindelijk te maken heeft met wat God ons in de eeuwigheid wil geven. Weet je wat Paulus erover zegt? Schrik niet van een nogal zwart-witte uitspraak. Maar Paulus zegt, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Ik zou het zelf iets genuanceerder hebben gezegd, maar Paulus werd geïnspireerd door de Heilige Geest, dus laat hem gewoon zo staan. Dan ben je een beklagenswaardig mens. Er is zoveel meer. Als we het hebben over levende, over bijbelse hoop, dan is dat de hoop op het eeuwige leven. Het gaat veel verder. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Ik zeg dat vanmorgen bewust nog een keer zo, omdat ik soms toch wel het gevoel heb dat we, ook als evangelische christenen, ons leven met God wel heel erg toepassen op het hier en nu, en dat mag, maar het gaat zoveel verder. Ik heb een keer gesproken, een jaar of 2, 3 geleden geloof ik ook, over heimwee naar de hemel. En toen heb ik een uitspraak van C.S. Lewis genoemd. Het grote risico is dat we ons zo thuis gaan voelen hier op aarde, dat we vergeten dat we op doorreis zijn naar de hemel. De aarde is niet onze eindbestemming. De hemel is onze eindbestemming. God heeft ons eeuwig leven gegeven. Dat is de heerlijke toekomst die voor ons ligt. En dat maakt het ook zo anders als mensen, broeders, zusters, in het geloof komen te overlijden. Ook dat heb ik de afgelopen 9 jaar meegemaakt. Ik zou een hele lijst kunnen noemen van broeders en zusters die in die tijd van ons zijn heen gegaan. We gedenken ze. Maar wat is het een groot verschil of mensen komen te overlijden zonder het geloof of in het geloof? Ik heb een paar keer denk ik wel gesproken over 1 Thessalonicenzen 4, dat geweldige gedeelte waarin het gaat over de dag dat de bazuin zal klinken. En dat op dat moment dan de Heer Jezus terugkomt om zijn gemeente op te halen, dat de graven open zullen gaan en dat we met een nieuw en verheerlijkt hemels lichaam voor altijd bij de Heer zullen zijn. Moest kijken hoe dat stukje begint. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals de anderen die geen hoop hebben. Als je deze levende hoop in je leven kent, ja, natuurlijk heb je nog steeds verdriet wanneer geliefden komen te overlijden. Maar wat een groot verschil. Over de wederkomst gesproken en de opname van de gemeente. Ook daar heb je me regelmatig over horen spreken. En wat lezen we daarover in Titus 2 vers 13? Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Ik hoop dat je leeft vanuit die verwachting, met deze hoop. Maar op een dag komt Jezus terug en dan zal het gaan gebeuren, die uiteindelijke belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Nog korte tijd voor de laatste agendapunten. De verantwoording van de hoop. En dan kom ik bij die twee teksten waar ik net mee begon. Allereerst 1 Petrus 3 vers 15. Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag of met zachtmoedigheid en met respect. Ik zei net al, dit is de roeping voor iedere gelovige. Verantwoording afleggen van de hoop die in je is. En dat heeft alles te maken met die mooie slogan van Breë de Maat. En ik hoop dat die altijd zal blijven staan. God kennen en God bekend maken. Verantwoording afleggen van de hoop die in ons is. Als je mij zou vragen, wat was nou een van jouw hoogtepunten in die 9 jaar? Dat was zeker die periode waarop we met een magazine en 7 themadiensten en billboards die ik ben campagne hebben gevoerd. De 7 ik ben uitspraken van Jezus om aan zoveel mogelijk mensen hier in Apeldoorn uit te kunnen leggen wat de hoop is en op wie onze hoop gevestigd is. Op Jezus, onze Heer. Maar ook met het project Kerk met beide benen in de buurt en alle andere projecten. Dat is waar het om gaat, dat we verantwoording afleggen, dat we spreken en getuigen van de hoop. Het was voor mij, zoals gezegd, een heilige opdracht. Het was een diep verlangen en het was ook een vreugdevolle bezigheid. Al moet ik er eerlijk bij zeggen dat het soms ook best pittig was en dat ik soms ook wel eens op dinsdagavond laat vanuit de vergadering terugheen naar Nieuw-Vennep met een soort van hopeloos gevoel in mijn hart. Die momenten zijn er ook geweest. Dat ik dacht, hoe moet dit verder? Hoe gaan we dit oplossen? Maar waarom is de hoop altijd uiteindelijk de boventoon blijven voeren? Omdat ik geloof dat God ons als gemeente geroepen heeft om hoop te brengen in deze wereld en hoop te hebben in ons hart. Er wordt hier gesproken over dat je die rekenschap, die verantwoording moet doen met zachtmoedigheid en ontzag, met zachtmoedigheid en met respect. Het was in ieder geval altijd mijn intentie om het zachtmoedig, ander woord, om het vriendelijk te doen. En met respect voor God en mensen. Nou, het is aan jullie om te beoordelen of dat dan gelukt is. En dan de tweede tekst die ik net noemde, nog een keer. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Of en ons zo levende hoop gegeven. Eigenlijk zit hier 2 dingen in, of eigenlijk 3 dingen. In de eerste plaats wordt duidelijk dat die levende hoop in je leven is het gevolg van wedergeboorte. Ik weet niet hoe vaak, maar ik denk dat ik de afgelopen 9 jaar heel vaak vanuit dit podium een oproep heb gedaan. Als je voor jezelf nog niet zeker weet dat je een kind van God bent. Als je voor jezelf nog niet weet dat je opnieuw geboren bent, een nieuwe schepping in Christus. Kies dan vandaag voor Jezus. Mag ik dat vandaag dan voor de laatste keer als voorganger tegen je zeggen? En wie deze schoen past, die trek hem aan. Eerst opnieuw geboren worden. En dan word je vervuld met die levende hoop. En wat dan opvalt ook hier is, de herziene Statenvertaling heeft het over dat we dan worden tot een levende hoop. Met andere woorden, dan word je gewoon een wandelend stukje levende hoop hier op aarde. Waar jij komt, in je straat, in je huis, op je werk, in je sportclub, overal, mag jij hoop brengen. En ik geloof, er zijn zoveel wanhopige mensen in onze wereld, in onze stad, in onze wijk. En daarom zijn we geroepen om een levende hoop te zijn. En tegelijkertijd, we mogen ook die levende hoop in ons eigen leven ontvangen. De ene laatste, volharding in de hoop. En wat ik nu ga zeggen is eigenlijk meer een oproep voor een ieder van jullie persoonlijk bedoeld, maar ook voor jullie als gemeente. En het sluit aan bij de preek waar ik dit seizoen mee begonnen ben met als thema geef nooit op. Als het gaat om de levende hoop die we in Christus hebben ontvangen, dan zeg ik vanmorgen als vertrekkend voorganger, houd de belijdenis van de hoop onwrikbaar vast. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Hou dit vast. Wat er ook gebeurt. Ik geloof dat we in profetische tijden leven. Maar ik geloof ook dat we in donkere, dat we in spannende tijden leven. Ik geloof dat het er voor ons als gelovigen, maar ook voor ons als gemeente niet gemakkelijker op wordt. Daar hebben Stef en ik nog wat discussie over. Maar ik geloof dat we als gemeente niet door de grote verdrukking zullen gaan. Je gaat het nog wel een keer zien, joh. Amen. Maar ik geloof wel dat we als gemeente meer en meer te maken zullen gaan krijgen met verdrukking. Ik ben geen profeet in die zin, maar ik geloof echt kijken naar alles wat er gebeurt in onze wereld, in ons land. Het gaat niet gemakkelijker worden. En daarom hou onwrikbaar vast aan de belijdenis van de hoop. Laat het je niet ontnemen. En nog een tekst, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt. Stef, ik mag vandaag het spreekwoordelijke stokje aan je overdragen. En je mag het samen met Agnes gaan doen. En ik ben zo blij dat jullie er zijn en ik kan u ook met een gerust hart verder gaan in Haarlem. Maar mag ik je dan vanmorgen aanmoedigen om de gelovigen van de gemeente, om het even bijbels te zeggen, om de schapen van deze kudde, om die, met deze woorden, om ze te helpen in het geloof te blijven. Gefundeerd en vast in het geloof te blijven en dat ze zich niet laten afbrengen van de hoop van het evangelie. Dat is jouw klus, bouwvakker. Ja, en dan de laatste, de hoogste tijd om af te sluiten. En dat is deze, overvloedig in de hoop. En mag ik dit laatste agendapunt van Gods agenda van hoop zo aan je doorgeven over je uitspreken als een gebed. Als het gebed van Sonja en mij voor Brea de Mate als gemeente en voor jullie persoonlijk. En mag ik je vragen om daarbij te gaan staan. En meestal geven we de zegen pas mee aan het einde van de dienst. Dat komt straks denk ik ook nog wel. Maar voor nu alvast even. Ik wil deze woorden over jullie als gemeente. Samen met Stef en Agnes en het hele leidersteam. Dat geweldige team. Dank jullie wel allemaal daarvoor. Ik wil deze woorden over jullie uitspreken. De God nu van de hoop. Mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Wees gezegend. Amen.